Als iedereen zo ver is. Zover met de koffie en de thee en zo. En als jullie iets meer naar voren willen komen, dan... Of daar in ieder geval een klein beetje bij elkaar willen gaan zitten, dat is makkelijk.
Ja.
Zijn we allemaal zover?
Ja, we zijn zover, denk ik, of niet? Jawel. Ja. Nou ja, welkom allemaal bij de ene laatste avond alweer. Dus voor de duidelijkheid, voor de mensen die dachten dat het de laatste was, dat is niet zo. Maar ik wil eigenlijk vanavond... Ja, een stukje uit de Bijbel lezen, maar ik wil eerst een vraag stellen en misschien wel een domme vraag, maar die kennen jullie allemaal. Maar waarom is Jezus naar de wereld toegekomen? Iemand een antwoord? Ja? Om de weg voor te bereiden, ja, inderdaad. Iemand anders nog een ander voorbeeld? Of een ander antwoord? Voorbeeld? Ja? Misschien Gerrit? Om de werken van de duivel te verbreken. Om ons te genezen. Ja, precies. Nou ja, het zijn allemaal goed hoor, die antwoorden. Om de gevangen, in Engels zeggen ze, om set the captives free. Vind ik altijd mooi. Maar vanavond wil ik met jullie... stukje uit Johannes 18 lezen. En daarin... dat sluit ook wel een beetje aan bij het onderwerp van vanavond. Het gaat een beetje hoe om te gaan met andere meningen. En tegenwoordig vindt iedereen wel wat. En de waarheid die hangt een beetje in het midden, zullen we maar zeggen. En hier is eigenlijk ook een stukje... Dit gaat over Pilatus, die staat oog in oog met Jezus. En Jezus wordt als het ware berecht. En dan in Johannes 18 vers 32. Even kijken. 31. Pilatus dan zei tegen hem. Neemt u hem een oordeel hem volgens uw wet. De Joden dan zeiden tegen hem. Het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Dat gebeurde opdat het woord vervuld zou worden dat Jezus gesproken had, toen hij aanduidde wat voor dood hij zou sterven. Pilatus dan ging het gerechtsgebouw weer in en riep Jezus en zei tegen hem, bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordde hem, zegt u dit uit uzelf of hebben anderen het over mij gezegd? Pilatus antwoordde weer, ben ik soms een Jood? Een eigen volk? En uw eigen volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt u gedaan? Jezus zei, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zei tegen hem, u bent dus toch een koning. En Jezus antwoordde, U zegt dat ik een koning ben. En dan komt het. Hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen om voor de waarheid te getuigen. Ieder die uit de waarheid is, geeft aan mij stem gehoor. Pilatus zei tegen hem, wat is waarheid? Wat is waarheid nou eigenlijk? En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten, naar de Joden, en zei tegen hem, ik vind geen schuld in hem. Nou, in dit stukje zie je eigenlijk heel erg naar voren komen dat Jezus zegt van, ik ben gekomen om voor de waarheid te getuigen. En Pilatus die reageert eigenlijk een beetje van, wat is waarheid, maak het uit. Dus het hangt allemaal een beetje in het midden. Maar Jezus zegt ook, wie ieder die het uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. En Jezus zegt ook op andere plekken dat hij zelf de weg, de waarheid en het leven is. En dat Gods woord de waarheid is. En dat we daarnaar moeten luisteren. En ik denk dat dat ook wel mooi aansluit bij het onderwerp van vanavond. Als het gaat over hoe om te gaan met andere mensen die anders denken. Die zeggen van ja, dat is jouw waarheid, maar ik denk er zo over. Ja, God, want als God dit, dan. En, maar hier toch wel een vrij... Ik vind het ook wel mooi om te zeggen dat, om te zien dat Jezus ook echt getuigt voor de waarheid. Dat hij daarvoor ook gekomen is. Dus tot zover iets uit de Bijbel. En dan wil ik eerst... ik heb 3 liederen. Welzalig de man die niet wandelt. Stil mijn ziel, wees stil. En licht van de wereld. En dan zal ik bidden en dan geef ik de avond over aan Gerrit verder. Dan zal ik ook de avond nog openen met gebed. En dan geef ik het over aan Gerrit. Hemelse Vader, dank u wel dat we hier mogen zijn. Dat we deze avond mogen beginnen met uw woord en met zingen voor u. Heer, u scheen in onze duisternis en daarom zijn we hier vanavond om u weer opnieuw te zien. Om naar u te kijken. Om te zien hoe mooi u bent en ja, de alle glorie van u te zien. Heer, en dat ook te vertellen aan de mensen. Om dat te delen met mensen die anders over God denken. Of denken dat u niet bestaat. Heer, we willen vanavond luisteren naar wat u te zeggen hebt. En ja, iets leren hoe wij met andere mensen, andersdenkende, kunnen omgaan. Dat we niet altijd, dat ook andere mensen soms serieuze vragen hebben. Heer, geef ons ook dan uw geest om iets te getuigen van u. Om de mensen bij u te brengen. Geef ook Gerrit vanavond ook de hulp van uw geest. En laat hem delen wat hij heeft overdacht. Om ook ons op te bouwen. Heer, we danken u ook dat hij hier is. Elke keer weer, ook al is het de ene laatste avond, dat hij weer bijna elke keer hier geweest is. Heer, wees zo met ons en met hem ook. Uit genade in Jezus' naam. Amen.
Goedenavond allemaal. Het is misschien iets minder verstaanbaar. Kan je het geluid wat harder zetten, Henk? Want ik heb wat probleempjes met de headset. Die schoot net af. En nou is het mondstukje iets verder verwijderd van mijn mond. Maar ik hoor mezelf goed terug nu. En ik hoop jullie ook. Inderdaad, de ene laatste avond. Avond nummer 14. Ja, nog meer erbij? Ja, maar net schoot hij er ook even af. Even technische dienst. Even geven. Hij zit iets in de draairichting, zeg maar. Ja. 1 Petrus 3. We zitten wat hoog, maar niet hard, nee. Zo goed, hè? 1 Petrus 3. Vanaf vers 15 tot en met vers 16. Dat is niet al te lang. 1 Petrus 3. En dan lezen wij, maar heilig God de Heere in uw hart en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die uw rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Met zachtmoedigheid en eerbied. En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Nou, het gaat mij even over dat 15e vers. Wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die uw rekenschap vraagt van de hoop die in u is. En voor het woord verantwoording staat in het Grieks apologia. En dat mag je ook vertalen met verdediging. Verdediging klinkt wat defensief, ook klinkt een beetje negatief. Verantwoording is eigenlijk wat opener. Maar daar staat apologia en dat mag je ook vertalen dus als verdediging. Dus er kunnen mensen op je afkomen, dat was in de tijd van Peter zo, maar dat is ook in onze tijd zo, dat mensen op je afkomen. Of dat je met ze in gesprek bent en dat ze in één keer vragen, waarom ben je christen? Of waarom doe jij de dingen zo? Of dat ze met een bezwaar komen tegen het christelijk geloof, van al die christenen maken er toch een potje van, vind je niet? Hoe sta jij daarin? Of hoe gaat dat in jouw kerk? Nou, dat zijn eigenlijk momenten waarover Petrus het heeft. Als iemand, zeg maar, jou iets te lasten legt, of dat ze een bepaald bezwaar hebben, of misschien een geïnteresseerde vraag. Wees bereid tot verantwoording aan een ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Dan mag je daarvan getuigen. Dan mag je daar, zeg maar, ook een apologia van geven. We gaan vandaag ook kijken naar iemand die dat ook heel goed deed. Dat was Paulus op de Areopagus, Handelingen 17. In het eerste deel van de avond. En in het tweede deel willen we kijken of we dat zelf ook een klein beetje kunnen. Met het apologetisch gesprek. Klinkt allemaal nog heel spannend, maar dat zullen jullie vanzelf dan meemaken. Apologetiek, dat is eigenlijk het onderwerp van vanavond. En ik wil zeggen, het is een heel ander onderwerp dan vorige keer. Het ging over Gods stem verstaan. Met allerlei kanten daarvan. En met getuigenissen. En misschien was dat meer een onderwerp wat je ook je hart, zeg maar, raakte. En vanavond is het best wel rationeel. Dus ik hoop dat jullie verstand hebben meegenomen. Dat je het niet thuis hebt laten liggen. En als je het hebt meegenomen, dat je het ook hebt aangezet. Want het gaat vanavond best wel rationeel te werk. En tegelijkertijd hopen we ook dat we ons hart kunnen laten raken door wat we zien in Gods woord. Wat ik al zei, apologetiek komt van apologia, dus dat woord wat we hier tegenkomen. Daar hebben wij het woord apologetiek van. En apologetiek betekent eigenlijk de verdediging van het christelijk geloof. Of, dat woord verantwoording vind ik toch ook wel mooi, de geloofsverantwoording. Je legt jezelf uit. De geloofsverantwoording. Als je daar nog een woord aan toevoegt, dan zeg je de redelijke geloofsverantwoording. Namelijk met je reden. Apologetiek is in zichzelf best wel rationeel ingesteld. Het gaat veel om argumenten. En vandaar redelijke geloofsverantwoording. Nou, wat is nou de waarde van apologetiek? Waarom zou je apologetiek, zeg maar, bedrijven? Waarom zou je proberen om argumenten te vinden, zodat je anderen kan overtuigen van de waarde van het christelijk geloof? Of van de waarheid van het christelijk geloof? Als ik even aan de andere kant ga hangen en even een bommetje onder deze avond leg, dan zeg ik van ja, wij kunnen hem niet overtuigen, toch Anne? Dat kunnen we helemaal niet. Toch? Dat lukt ons gewoon niet. We zijn maar beperkte mensen en je kunt een heel kist met argumenten hebben en dan pak je die eruit en die eruit, maar dat lijkt soms niet aan te komen bij mensen. Zit ze helemaal niet op te wachten. Ik zie al mensen schudden, die herkennen dat. Dan hebben ze het heel lang geprobeerd. En denk je, op een gegeven moment is mijn arsenaal leeg. En hij is nog steeds niet bekeerd. Nou, dat kun je niet. Dus wat heeft dat nou voor zin, jongens? Waarom zitten we hier dan? We geloven in iets achterlijks. Ja, ik weet niet of iedereen daarmee in wil stemmen vanavond. Of dat het in zichzelf een soort obstakel is voor het christelijk geloof. Een aantijging. Dan moeten we die vanavond ook maar tackelen. We geloven in iets achterlijks. Nou, misschien mag ik het iets netter zeggen. Iets onredelijks. Zeg maar. Ook niet. Niet, Pieter. Leg eens uit.
Ja.
Het christelijk geloof is redelijk, zeg maar. Ja. Ja, want als het onredelijk zou zijn, hebben we ook een onredelijke God. Dus die tegen het verstand altijd maar ingaat. Die volledig niet logisch is. Dat is ook niet zo. Wie heeft anders de logica gemaakt? Ja, u merkt, het gaat al een beetje verstandelijk. Even het verstand warm krijgen vanavond. Maar het geloof is dus redelijk, zeg jij. Kun je dat wat meer toelichten?
Nee, dat is het. Anders zou God een onredelijke God zijn. Daarnaast is het is geloven met je hele hart en je verstand. Dus niet onlosmakelijk.
Ja. Jezus.
Ja. Wetenschap, alles samen opgegaan.
Ja.
Ik zeg wel dat het juist een bron van de reden is.
Ja. Precies, ja. God vraagt niet van dien mij met alleen je gevoel of alleen je wil. Hij zegt ook met je hele verstand. Hè? Heel je verstand. Laat dat niet thuis, zeg maar. Dat is een deel van je mens zijn. En we kunnen heel anti-intellectualistisch doen van ja, maar het verstand en dat heeft maar heel beperkte waarde. En dat heeft geen nut enzovoort. Het heeft geen kracht. Het gaat om, noem het, alle andere dingen maar op. Maar God heeft wel het verstand gegeven. En als mensen met verstandelijke bezwaren komen, en dat verspeelt voor hen een grote rol, waarom zou je hen dan niet helpen, om het zomaar even in te steken, waarom zou je dan niet helpen om proberen dat kluwen te ontwarren? Om daar redelijke tegenargumenten tegen te geven, die ook hout snijden. Dus dat is even gelijk de eerste. Externe apologetiek betekent dat apologetiek zeker waarde heeft richting niet-gelovigen, ongelovigen, buitenkerkelijke, andersdenkenden, hoe je ze ook wil noemen, zeg maar. Dat bedoel ik niet respectloos, maar je kunt daar verschillende natuurlijk woorden aan geven. Maar het heeft waarde om, zeg maar, naar die groep toe het geloof te verantwoorden. En dan kun je soms ook wel iets bereiken. Natuurlijk zullen niet heel veel mensen door alleen maar redelijke argumenten tot het geloof komen. Er zijn er maar af en toe enkele die dat, waarbij dat het geval is. C.S. Lewis bijvoorbeeld, hoewel dat ook niet helemaal 100% is, maar die is door de waarheid van het christelijk geloof gepakt geraakt. En die is uiteindelijk ook daardoor overtuigd. En natuurlijk, de geest heeft in zijn hart een werk gedaan, maar daarvoor was apologetiek belangrijk, de waarheid van het geloof. Nou, dat is nog een tweede reden waarom het vanavond belangrijk is om ons met apologetiek bezig te houden. En dat is dat het ook een interne werking kan hebben, namelijk als christen. Wat geloven we eigenlijk? En is dat wel zo redelijk om te geloven? Hebben we inderdaad niet een achterlijk geloof? Dan kun je soms denken van ja, er zijn wel dingen die echt moeilijk uit te leggen zijn. Er zijn toch wel dingen in de Bijbel die, nou, die dat ga je niet zomaar op straat leggen. Dat is toch een beetje het Oude Testament aan dingen. Nou, is het wel allemaal zo redelijk en zo netjes? Ja, de opstanding, dat is een dwaasheid misschien. Hoe krijg je dat nou aan de praat bij mensen? En hoe kun je dat nou zelf eigenlijk voor jezelf nou serieus funderen? Daarom is het denk ik ook belangrijk om onszelf ook bezig te houden met apologetiek, zodat we ook voor onszelf meer zekerheid krijgen over de dingen die we reeds geloven. Schrijft Lucas ook aan het begin van zijn evangelie, ik schrijf u, Theophilus, omdat je de zekerheid van de dingen mag krijgen waarin je bent onderwezen. En zo mogen we ook, zeg maar, de dingen op een rijtje zetten. En zo hoop ik, zeg maar, de waarde van apologetiek aan het begin te hebben verdedigd. Ik weet niet of het genoegzaam was, maar dat zullen we merken. Wij gaan vanavond even proberen op de Areopagus te staan. Maar we gaan eerst kijken naar iemand die daar stond, in levende lijven, en dat was Paulus. Hij stond op die Areopagus, en dat was ook in zijn tweede zendingsreis. Vorige keer zijn we hier blijven steken, bij Troas. Ze zijn overgestoken, ze kwamen in Filippi. Thessalonica was een belangrijke plaats, Berea. En uiteindelijk ontstaat er vanuit Thessalonica vervolging. En die Joden achtervolgen Paulus helemaal en Silas en de anderen. En ze worden eigenlijk op weg geholpen door de leerlingen en ze brengen Paulus bij Athene. En daar pakken we de draad op. Handelingen 17 vanaf vers 15. Handelingen 17 vanaf vers 15. En zij die Paulus begeleidden brachten hem tot aan Athene. En nadat zij opdracht gekregen hadden om Silas en Timotheus te zeggen dat zij zo spoedig mogelijk naar hen toe moesten komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld, want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond. Hij ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden en met hen die godvrezend waren, en iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam. Markt, dat is hier Agora, dat is niet zomaar een marktplein met allemaal kraampjes, zeg maar dat is echt een markt, een ontmoetingsplek voor filosofen, voor politici, ook voor handelaars. Dus een heel multifunctionele plek, de plek waar je moest zijn als je ook over het geloof wilde spreken. En daar was Paulus op de Agora van Athene. En enige epicurische en stoïsche wijsgeeren raakten met hem in een twistgesprek. En sommigen zeiden, wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt de verkondiger te zijn van vreemde goden, want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. En ze namen hem mee en brachten hem op de Areopagus. En ze zeiden, mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt waarover u spreekt? Want u laat ons enkele vreemde dingen horen. Wij willen daarom weten wat die te betekenen hebben. Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven, besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei, mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond, aan een onbekende God. Deze dan, die u dient, zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft. Omdat hij zelf aan alle het leven, de adem en alle dingen geeft. En hij maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht. Om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft hun van tevoren toegemeten tijden bepaald. En de grenzen van hun woongebied. Opdat zij de Heere zouden zoeken. Of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden. Hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want in hem leven wij. In hem bewegen wij ons en in hem bestaan wij. Zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben. Want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij nu die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de kunstzinnigheid en de gedachte van de mens. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan alle het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden, wij zullen u hierover nog wel eens horen. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan. Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. Onder hen was ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw van wie de naam Damaris was en anderen met hen. Tot zover. Dus Paulus in Athene aan het wachten op Silas en Timotheus. En die gaat dus een tijd nuttig besteden. Die gaat de stad rondkijken. Zouden we ook doen toch? Hè? Als je aan het wachten bent en je bent in zo'n mooie stad, dan ga je die bekijken. Nou, we zien allereerst dat hij in Athene is en dat hij vanwege zijn boodschap wordt meegenomen naar de Areopagus. Versen 16 tot 21. Vervolgens houdt hij zijn beroemde redenvoering, later beroemd geworden natuurlijk, vers 22 tot 31. En dan zien we daar ook reacties op komen. Dus de inleiding op de redenvoering zelf en de reacties, alles draait uiteindelijk toch om die redenvoering die Paulus daar houdt. Paulus in de stad Athene. De stad Athene was vroeger heel belangrijk en machtig, maar die tijd ligt ook in Paulus' tijd inmiddels ver achter. Dat is een paar eeuwen geleden. De vierde eeuw voor Christus was het een machtige stad in de regio. Nu is het cultureel vooral nog interessant om daar te kijken voor Paulus. En natuurlijk die vele afgodsbeelden. Ik heb me laten vertellen dat er wel in die tijd zo'n 30.000 verschillende beelden stonden in die stad. Dat zijn er heel veel. Ik weet niet precies het aantal tempels, maar een van de bekendste tempels was wel die op de Acropolis, waar een beeld stond van de godin Athena, waar ook Athene de naam aan heeft ontleend. De maagd Athene, daar staat ze zoals het ongeveer moet hebben uitgezien. Dat beeld staat daar niet meer. En zo waren er vele andere goden, daar hebben we Poseidon, maar een polytheïsme, dus een veel godendom en de ene god nog weer anders dan de andere. En Paulus liep daar als het ware als een toerist langs en er staat dat hij ontzet raakte. Hoe staat dat hier? Er staat, zijn geest raakte in hem geprikkeld. Het begon in hem te borrelen. Misschien mag je nog sterker vertalen. Hij raakte geërgerd. Dat was een diepe ergernis die bij hem opkwam. Verontwaardiging. Hij werd furieus. Zijn geest stond in vuur en vlam toen hij dit allemaal zag. Zeker ook voor een Jood die zeg maar op was gegroeid met het verbod op beelden te maken van andere goden en daarvoor te buigen. Dan was het godslastelijk om dit alles te zien. Tegenwoordig vinden we dat cultureel interessant, hè, die tempels. Maar voor Paulus was dat een totaal andere ervaring. Zeker omdat het toen nog een hele actieve godsdienst was. En niet slechts een overblijfsel. Paulus die maakt dus kennis met Athene en vooral met de godsdienst van Athene. Hij raakt ontzet van binnen. En daar loopt hij mee rond. Misschien heb je dat ook wel eens als je ergens bent waar mensen bewust andere goden vereren, afgoden. Of dat ze heel bewust niet God vereren, dat je dat gaat merken in je hart. Dat je ontzet raakt. Dat je denkt van dit kan niet, dit mag niet. Het is niet goed. Ze kennen God niet werkelijk. Bewogen. Maar ook geërgerd. Op een goede manier. Dat had Paulus ook. En wat doet hij? Hij laat het daar niet bij zitten. Hij gaat niet ergens in zijn bed and breakfast in een hoekje zitten kniezen en verontwaardigd zitten zijn. Maar hij gaat in gesprek. We zien allereerst dat hij in gesprek gaat met de Joden. Nou, dat was voor hem gebruikelijk. En de godvrezenden, dat waren de heidenen die geïnteresseerd waren in het Jodendom. Dat is allemaal in de synagoge, de veilige context. zeg maar, waar hij in gesprek is. Maar ook iedere dag op de markt met hen die hij het tegenkwam. En zoals ik al zei bij het lezen, de agora, de ontmoetingsplaats. Hebben we tegenwoordig nog zo'n plaats? In Zaltbommel bijvoorbeeld, de agora. Ja, we hebben het plein, het marktplein. Heet dat marktplein hier? En dan hebben we een stadhuis in de buurt. Is dat een stadhuis in de buurt? Ja, in de buurt. Nou, we hebben winkels, dus het is vergelijkbaar, maar kunnen we daar ook zo met filosofen spreken en met andere wijsgeren en kunnen we daar de nieuwste levensbeschouwingen uitwisselen? Die plek zijn we eigenlijk een beetje verloren in onze cultuur. Dat kan via internet natuurlijk, of je kunt naar de bibliotheek misschien een lezingenserie volgen en daarover over spreken met mensen. Of in de kerk wordt het natuurlijk besproken, maar er is niet meer één centrale plaats. Nou, voor Paulus was het eigenlijk, ja, Paulus had een makkie, die had gewoon zo'n plaats, hè? Dus die kon er gewoon heen gaan, inpluggen en die kon daar spreken. Ik zeg natuurlijk met enige knipogen. Je moet ook durven, zeg maar. Paulus durft dat ook. Hij gaat er ook heen en hij gaat ook bewust die confrontatie aan. En het is niet slechts alleen maar een leuk gesprek. Er staat dat ze een twistgesprek kregen. Dus het debat raakte ook verhit. Er is een strijd, was daar eigenlijk gaande. De woorden vlogen misschien over en weer. En met name zien we in vers 18 dat hij met twee stromingen aan het spreken, aan het debatteren is. De epicurische en de stoïsche wijsgeren. En dat waren hele populaire stromingen in die tijd. Ik wil ze kort toelichten, met het nadruk op kort. De Epicureërs, ongeveer ontstaan eind 4e eeuw voor Christus, grondlegger Epicurus, die geloofde dat het levensdoel van de mens was om duurzaam genot te beleven. Nou moet je dat niet verkeerd verstaan, het ging niet om een losbandig leven of om alleen maar pluk de dag, zeg maar. Het was een duurzaam genot, dat wil zeggen een genieten, zeg maar, zonder dat je dat af kon laten pakken door je omgeving. En dat kon dan ook innerlijke rust zijn. Dus het ging niet per se om allerlei uitspattingen, maar het kon ook een innerlijke rust betekenen. Duurzaam genot. Leven in innerlijke rust. En je snapt, als je in allerlei angsten leeft, is dat niet handig voor je innerlijke rust. Dus ze wilden ook bevrijd leven van angsten. En een van die angsten waren religieuze angsten. Zoals het populaire godsbeeld van veel Grieken was, de goden kunnen je straffen als je hen niet vereert. Als je niet offers brengt aan de goden, als je hen niet dient, als je hen niet voedt, ja, dan komt er een moment, dan pakken ze je. Reken daar maar op. En daar hadden de Epicureërs een hekel aan, want dat bevorderde de angst en niet de innerlijke rust. Dus die gingen daartegen ageren, tegen dat populaire volksgeloof. Populaire godsbeeld. Voor hen zeiden ze, volgens ons zijn de goden, ja, ze zijn er wel, maar ergens daar hoog, eeuwig, onvergankelijk, en ze bemoeien zich niet zoveel met de wereld. Ze bestaan wel, maar we hebben niet zoveel met ze. Laat staan dat ze ons natuurrampen geven of dat zij oorlogen veroorzaken. Verre van dat. Dus je merkt bij hen een kritiek op het populaire godsbeeld. Nou, de Stoïcijnen, dat was dus die andere stroming, ook ongeveer in dezelfde tijd opgekomen, voor een deel ook een reactie op de Epicurische wijsgeren. En een Stoïcijn, die had een levensdoel namelijk om het goede te doen voor de maatschappij. Dus een veel meer eigenlijk een betrokken persoon. Jullie kennen het woord Stoïcijn, denk ik, hè? Van de Stoïcijns. En dat is zoiets als onbewogen zijn onder wat je overkomt. Als er iets moois gebeurt, dan vertrek je niet je gezicht. En als er iets ernstig gebeurt, verdrietig, dan vertrek je gezicht ook niet. Je blijft gewoon stoïcijns voor je uitkijken. Nou, dat heeft een bepaalde kern van waarheid. Maar tegelijkertijd geeft dat een beeld van een stoïcijn die, zeg maar, het leven aan zich voorbij laat gaan. En dat is niet juist als we kijken hoe het was. Ze waren juist betrokken op het doen van het goede. Ze zochten rechtvaardigheid, goedheid voor alle mensen. Ze wilden de samenleving beter maken. Dat stoïcijnse, dat heeft wel een bepaalde waarheid, want ze wilden inderdaad onbewogen leven. Ze wilden hun taak in die maatschappij niet laten verpesten door allerlei gevoelens. Ja. Als je voor arme mensen aan het zorgen was en je was voortdurend aan het huilen over de dat ze toch zo heel erg arm waren en een moeilijk lot hadden, dan kwam je niet verder met het helpen. Dus je kon beter een soort onbewogen zijn, zodat je beter je taak kon doen. Dat is het stoïcijnse idee. Innerlijke onbewogenheid was dus wel belangrijk. Ook deze mensen geloofden in een god of goden, daar kwam ik niet precies achter. In elk geval ook in een god. En die Epicureërs geloofden dat de goden ver weg waren. Stoïcijnen geloofden het tegenovergestelde. God is in alle dingen aanwezig. Hij doortrekt het hele bestaan. Dat klinkt pantheïstisch. Pan, alles is goddelijk. Pantheïstisch. En daar zit iets van waarheid in dat het stoïcisme eigenlijk pantheïstisch is. Het goddelijke doortrekt alles. En voor hen was het zo dat zij probeerden om zeg maar dat goddelijke overal in te vinden. En eigenlijk voor hen is dan de kern de rationele orde zoeken. Het rationele, de rationele orde. De logos. Als je die vindt en je voegt je bij die rationele orde, dan gaat je leven de goede kant op. Ga je er tegenin, ja, dan kun je ongeluk verwachten. Zij geloofden ook dus een soort van goddelijke voorzienigheid. God die alles leidt en alles bestuurt. Die in alle dingen is, die alles leidt, die alles bestuurt. En ook zij hadden kritiek op het populaire godsbeeld, want ze schreven de God geen hartstochten toe, want dat zou heel veranderlijk zijn. Als een God hartstochten, passies en gevoelens had, dan is hij dan weer vrolijk en dan weer boos. Dat schiet niet op. Je hebt een God nodig die altijd betrouwbaar is, altijd dezelfde. Anders kun je niet volgens die orde leven, snap je? Het gaat om die orde. Volgens hen had een God ook niets nodig. En daar stemden ze overeen met die Epicureërs. Dus beide hadden eigenlijk kritiek op dat populaire godsbeeld. Even nogmaals een citaatje om het een klein beetje te vatten. Epicurus dus, die zei, geniet van het leven en wees tevreden met wat je hebt. Nou, we zien dat vandaag de dag ook nog wel. Maar nogmaals, in een andere vorm, in een vorm van misschien grenzeloos genieten, egoïstisch genieten. Nou, zo bedoelde Epicurus het niet. Hedonisme, dat hebben wij eraan overgehouden. Maar dat is een uitgeklede vorm van het epicurisme. Zeno, de grondlegger van de Stoïcijnen, die zei, wat gebeurt, moet gebeuren. Aanvaard de wisselingen van het lot. Aanvaard het leven zoals het is. Want God bestuurt het. Daar kun je verder niet tegen ingaan. Je kunt er niks aan veranderen. Je kunt alleen maar meevoegen. Voeg je erin, aanvaard het. Dan ben je gelukkig. Nou, Paulus gaat dus met deze mensen in gesprek en dat leidt ertoe dat ze uiteindelijk hem meenemen naar de Areopagus. Je kunt je afvragen, is dat nou nieuwsgierigheid? Willen ze nu echt meer weten? Of is dat wantrouwen? Want ze zeggen, nou, hij schijnt te verkondigen te zijn van vreemde goden. Er zit iets van wantrouwen in. Vreemde goden, is dat nou wel zo handig in onze prachtige Atheense maatschappij? Of is dat een ondervraging, zeg maar, die ze willen doen? Als onderdeel van een juridisch proces. De Areopagus, moet je weten, was een heuvel in Athene. En die werd gebruikt door een rechtscollege. Het is niet helemaal helder of dat in de tijd van Paulus nog steeds gebruikt werd. Voor dat rechtscollege. Hier heb je me, zoals men dacht dat dat vroeger eruit zag. Prachtig hier op de voorgrond. Dat is de Acropolis. En hier heb je dan de Areopagus. Een rechtscollege die daar bijeenkwam om over allerlei juridische stukken te vergaderen. En daar uitspraken over te doen. En het kan zijn dat hij nog op dat moment daar op die heuvel intact was. En dat men Paulus als het ware meenam. Van wat zeg je nou allemaal? Dat moeten we meer weten, daar moeten we meer over weten en we moeten daar ook een uitspraak over doen. Het zou kunnen. Ik vind het een interessante gedachte. Zeker als je ook leest in Handelingen dat het evangelie heel vaak tegenover gouverneurs, stadhouders staat, tegenover het Sanhedrin, tegenover de keizer aan het eind van Handelingen. Elke keer is het evangelie in het geding, in het beklaagde bankje. En elke keer moeten de apostelen, de leerlingen zich verdedigen. En elke keer loopt het erop uit, bijna elke keer, dat ze worden vrijgepleit. Ook hier zou dat het geval geweest kunnen zijn. Als een soort van proces. Tegenwoordig ziet deze heuvel er nog zo op die manier uit. Ik ben er zelf helaas niet geweest, maar het lijkt me wel mooi om erheen te gaan. Om in ieder geval het idee te hebben, hier zou Paulus gestaan kunnen hebben. Hij wordt meegenomen en ik zei het al, het zou ook wantrouwen kunnen zijn. En dat zie je in vers 18. Die vreemde goden, in vers 19 zeggen ze, mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt waarover u spreekt? Vers 20, want u laat ons enkele vreemde dingen horen. Je moet weten, zo'n klassieke maatschappij die leefde van het vertrouwde. Als het maar vertrouwd was en goed, dan was het ook ordelijk. En nieuwe dingen en vreemde dingen konden ook een bedreiging zijn uiteindelijk voor die maatschappij. Dus vandaar dat het misschien wat angst was tegenover die vreemde dingen. Alleen, nu doet Lucas een interessante toevoeging in vers 21. Hij zegt, alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven, die besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. Dat is een beetje vreemd, hè? Aan de ene kant zeggen ze, Paulus, je doet allemaal nieuwe dingen, vreemde dingen verkondigen. We weten niet goed hoe we daarmee om te gaan. Aan de andere kant zegt Lucas zelf dat ze eigenlijk heel nieuwsbelust waren. Dat is een beetje tegenstrijdig. He, zeg maar, als het dan niet in een straatje past, ja, maar dan wordt het in één keer buiten gehouden. Het is een beetje ironisch dat ze wel heel nieuwsbelust zijn, dat ze leven van het nieuws. En als er dan echt goed nieuws komt, en dan geven ze in één keer niet thuis, misschien. Maar toch zijn ze in ieder geval benieuwd, wat is de inhoud van die leer? Paulus krijgt hier, of het nou wantrouwen is of nieuwsgierigheid, maar hij krijgt hier het podium om gewoon te vertellen wat hij gelooft. Nou, hoe geweldig is dat? En hij denkt natuurlijk aan 1 Petrus 3. Die was vast nog niet geschreven, maar dan denkt hij aan het principe. Wees altijd bereid tot verantwoording van de hoop die hier is. Paulus denkt, geweldige kans. Voor die 30 of meer mensen die dan naar hem luisteren. En zo staat hij, als het ware hier voor de Areopagus. Ook de naam van het rechtscollege zelf. Zijn redenvoering heeft een inleiding. En dan gaat hij in uiteindelijk op dat, op wie die onbekende God is. Die maakt hij bekend. En hij eindigt met een oproep, indirect een oproep tot bekering, tot die ware God. Dus het gaat eens over de onbekende God. Paulus maakt hem dan vervolgens bekend. En dan eindigt hij keurig ook met een derde punt, zoals een goede preek. Namelijk om op te roepen tot bekering, tot die ware God. Laten we kort met elkaar langslopen. Om ook daaruit de principes te halen die Paulus gebruikt, de lessen te leren van hem in zijn apologetiek. Hij begint met die onbekende God. Hè? Het is interessant dat Paulus niet begint met zijn ergernis. Hij zegt niet, jongens, ik was aan het lopen en moet je nou eens horen. Ik vond het vreselijk, al die afgodsbeelden. Ik heb ze geteld, 30.000 en vooral, nou, het was, de honden lusten er geen brood van. Ik begon bijna te kotsen hiervan. Daar begint hij niet mee. Het zou wel heel authentiek zijn geweest, overigens, als hij daar wel mee was begonnen. Maar hij denkt, dat is niet apologetisch. Ik begin met het waarderen, of ik begin in ieder geval neutraal. Ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Het lijkt wel een compliment. Het lijkt wel een compliment. Maar hij loopt niet te slijmen. Hij overdrijft niet. Hij verdraait niet de waarheid. Ze zijn ook zeer godsdienstig. Hij begint om dat positief te laten klinken. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan, nota bene. Er was ook nog een altaar waarop het opschrift stond aan een onbekende God. Deze dan die u dient, zonder dat u hem kent, verkondig ik u. Dus Paulus is ergens zo'n altaar tegengekomen waarop staat aan een onbekende God. Nou, de meeste uitleggers zijn het erover eens dat dat bedoeld is uit angst. Van stel je voor dat je ergens een God vergeten bent in het universum. Van al die duizenden goden die er zijn. Dat zou niet handig zijn. Want dan zou je alsnog zeg maar een pak slaag kunnen krijgen. Dus snel een altaar bouwen aan een onbekende God. Dan hebben we dat in ieder geval ook gedekt. Dus het zou angst kunnen zijn. Paulus zegt ook, het is ook onwetendheid. Het is een onbekende God. Jullie Grieken die zoveel weten, zo hoog in je bol, filosofieën, wijsgeren. Jullie die weten, het is eigenlijk onwetendheid, wat ik hier even aankaart. Jullie hebben ook iets onbekends, jullie weten iets niet. En juist die God die wil ik jullie vertellen. Juist die onwetendheid wil ik jullie onthullen, wie hij is. En je ziet dat Paulus aansluit dus bij waar hij is. Hè? Hij sluit aan, hij benoemt iets als nou, neutraal, misschien zelfs goeds. Hè? Goede verstaander zou er een compliment in horen. Zeer godsdienstig. En hij gebruikt gewoon wat hij heeft gezien. En hij gebruikt dat als een middel om het evangelie daarbij bij aan te haken. Dat is zijn inleiding. En dan in het middendeel van zijn betoog, van zijn redenvoering, gaat hij die onbekende God bekendmaken. Hij zegt, dat is de God. Die God verkondig ik jullie. De God die de wereld gemaakt heeft. En alles wat daarin is. Hij gebruikt het woord kosmos. Nou, als een Jood zou spreken over God die iets gemaakt heeft, dan zegt hij God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Uit het niets heeft voortgebracht. En dat bewaart hij voor straks. De Heere van de hemel en van de aarde. Nu gebruikt hij het woord kosmos. En dat was voor een Griek een zeer belangrijk woord. Het heelal, de wereldorde. Je ziet dat Paulus in zijn verkondiging uiteindelijk van de waarheden van de Bijbel woorden gebruikt die voor die mensen heel bekend, heel herkenbaar en belangrijk waren. De kosmos. Zeker een stoïcijn die was bezig met die wereldorde en met die logos, die rationele orde in die kosmos. Alles klopte volgens hem als je het maar volgde. En die was dus bezig met dat woord kosmos en ja, dat deed een belletje rinkelen. We zien nog iets en dat is dat hij in dat tweede stukje, of eigenlijk het tweede stukje van vers 24, ook aansluit bij de godsdienstkritiek die er al heerste onder deze mensen. Deze, zegt hij, die een Heere van de hemel en van de aarde is, Dan gebruikt hij echt wel puur Bijbelse woorden. Die woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Nou, kun je nagaan, al die tempels die hij heeft gezien. Mensen geloofden dat goden in die tempels woonden. Dus daar gaat Paulus tegenin. Maar tegelijkertijd, als hij daar tegen die populaire godsdienst ingaat, vindt hij medestanders in die Stoïcijnen en die Epicureërs. Slim van Paulus.
En
hij gaat er tegen hen in. Ja, hij gaat tegen het volksgeloof in, zeg maar. Ja, exact. Dat is een goeie. Dus hij gaat aan de ene kant gaat hij met de Epicureërs mee door te zeggen van, ja inderdaad, God die woont. Je denkt niet dat God in een tempel woont en dat hij verder niet ergens anders woont. Hij is de Heer van hemel en aarde. En tegelijkertijd met dat hij dat zegt, zegt hij ook, hij is wel de Heer van hemel en aarde. Hij is wel betrokken, hij is wel de eigenaar. Hij is wel bezig om die wereld te regeren. En die Epicureërs dachten van ja, dat is ergens een verborgen God. Nee, zegt Paulus, hij is Heer van hemel en aarde. Goed opgemerkt. Dus hij sluit aan en hij levert kritiek in één prachtige beweging. Hij wordt ook door de mensenhanden niet gediend, zegt hij, alsof hij iets nodig heeft. Omdat hij zelf aan alle het leven, de adem en alle dingen geeft. Ook dat dachten de mensen, als we God offeren dan dienen we hem. Die zit er echt op te wachten. Als we het niet doen dan wordt hij boos. Want hij heeft het echt nodig. Hij zit echt op dat voedsel te wachten wat we hem geven. Nee, zegt Paulus, dat is een dwaas idee. God heeft niet iets nodig. Wij hoeven hem niet dienen. Hij dient ons met het geven van adem en leven. Hij is niet afhankelijk van ons. Wij zijn afhankelijk van hem. Hij draait het om. Hij geeft zelf aan alle het leven, de adem en alle dingen. En het is heel verrassend om te lezen dat sommige Stoïcijnen bijna hetzelfde zeiden. Seneca, tijdgenoot van Paulus, schreef bepaalde dingen iets later dan Paulus leefde misschien, maar toch, het gedachtegoed was al aanwezig. Die zei, God is niet op zoek naar dienaren. Hij is het zelf die de mensheid dient. Seneca was geen christen, voor zover ik weet. En ziet hoe Paulus de woorden kiest die deze mensen ook kennen. En Paulus gaat verder, hij maakte uit één bloed, God maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied. Dat is een God die regeert. De God die bepaalt, die zegt, nou is het klaar met dat volk. Nou is het tijd dat een ander volk kan opstaan. God regelt dat. Sluit dus helemaal aan bij dit idee van die Stoïcijnen. Dat God alles regeert. De goddelijke voorzienigheid. Maar hij is ook persoonlijk, vers 27. Opdat zij de Heere zouden zoeken. Je moet niet op zoek gaan naar die logos, die rationele orde die er in de wereld is. En daar allemaal filosofieën over schrijven en over spreken. Je moet op zoek gaan naar de Heer zelf. Die orde erin heeft gelegd. Je moet hoger gaan dan die orde. Je moet de Heer van de orde zoeken. En die is niet boven die orde verheven, zegt hij, maar die is te vinden. Die is op een vingerknip afstand van je. Hem moet je zoeken. Het is een persoonlijke God. Dus aan de ene kant zie je het weer, hij gaat mee met dat idee van die Stoïcijnen, maar vervolgens zegt hij ook, jongens, je hebt het wel goed gezien, maar toch ook niet helemaal goed. Want hij is persoonlijk en je kunt hem vinden. Hij is nabij, hij is geen God op afstand. Hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Dit vers trof mij afgelopen tijd en ik weet niet precies waarom, maar ik denk dat het onder andere is dat God zich wil laten vinden. Dat God mensen schept en dat hij ze niet maar laat leven als een horlogemaker die het uurwerk opdraait en vervolgens het laat liggen. Om er na duizend jaren weer eens even op te kijken of het het nog doet. Of er een eind aan te maken. Nee, hij is voortdurend betrokken. Hij is in zijn schepping aanwezig. En hij wil zich laten vinden. En ik was afgelopen maandag in Hilversum om ook met mensen over deze dingen in gesprek te gaan. En toen viel het mij op hoeveel mensen, en dat wist ik eigenlijk wel, maar hoeveel mensen kunnen eigenlijk niet zonder God leven. Dat is onvoorstelbaar. Dat je vraagt van ja, gelooft u dat er een God is? Nee, ik geloof, ja, er kan best iets zijn, maar ik heb me verder ook niet nodig. Ik heb een goed leven, ik heb genoeg geld en gelukkig. Ja, en gaan ze dan maar eens aan het verstand peuteren dat ze iets missen. En dat is erg moeilijk. En dat maakt me ook verdrietig dat ik dacht van ja, maar God is er zo dichtbij, zeg maar. Die mensen leven en hier leeft God. En ze hoeven echt niet helemaal op te klimmen naar hem. Als ze alleen maar één gebed doen, dan opent hij zijn hart al voor hen. Zijn hart staat al open, maar dan vinden ze hem ook. En toch, ook weer zo ver van hem vandaan. Maar dit is het hart van God, beste mensen. Dus als het vanavond te verstandelijk is, hou je vast aan vers 27. Dat is het hart van God. God wil, God zoekt mensen die hem zoeken. Opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij misschien al tastend zouden mogen vinden. Hij is niet ver. Je hoeft niet heel lang te tasten. Want het staat hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Dus God van nabij, geen God op afstand. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij. Die Stoïcijnen zeiden, God is in alle dingen. Paulus draait het een klein beetje om. Hij zegt, alle dingen zijn in God. Alle dingen zijn als het ware als een soort baby in de baarmoeder van de moeder. En hebben zo hun afhankelijkheid van God. Dat wil niet zeggen dat die moeder in de baby is. Je moet het niet omdraaien. De baby is in de moeder. En is afhankelijk van de moeder. En niet de moeder afhankelijk van de baby. Hij draait het pantheïsme op zijn kop. God is niet van ons afhankelijk. Wij zijn van God afhankelijk. En dan citeert hij een van hun dichters. Kijk, je snapt, Paulus die heeft misschien heel goed het Oude Testament in zijn hoofd. Hij kan er zo uit citeren. Maar ja, voor dit publiek helpt dat niet zoveel. Want die kennen het Oude Testament niet. Die denkt, wat loopt hij nu te verkondigen? Dus wat Paulus citeert is wat hij kent van de bronnen van die tijd. De populaire geschriften. En hij citeert een van hun dichters. Ook een Stoïcijn, namelijk Aratus. En Aratus heeft een hymne geschreven, een loflied op Zeus. En hij zegt onder andere, laten wij met Zeus beginnen. Hem laten wij mensen nooit ongenoemd. Vol van Zeus zijn alle straten. En alle pleinen waar mensen samenkomen. Vol de zee en de havens. Allen hebben wij Zeus nodig, overal. Wij zijn immers ook van zijn geslacht. Dat is het exact wat Paulus citeert. Uit die hymne. En ik vind het nogal gewaagd, Paulus, wat je doet. Want hij zegt iets over Zeus. Een heidense afgod, zouden we zeggen. Nou, tegenwoordig zouden we zeggen, nou, je moet niks met het heidendom te maken hebben. Paulus sluit toch aan bij een citaat wat gaat over Zeus, de oppergod weliswaar. En hij doet net alsof het gaat over God. Hij leent, of stilt, of hoe je het ook noemen wil, hij pakt die zin. En hij stelt hem in het dienst van het evangelie. Vind ik gewaagd, maar ook mooi. En leerzaam. Om datgene wat in waarheid ligt opgesloten in andere godsdiensten en andere levensbeschouwingen, om dat te lenen. Om dat, zoals Augustinus zei, van de Egyptenaren te roven. Zoals de Israëlieten het goud roofden van de Egyptenaren. Om later ook te gebruiken in de dienst van God. En dan komt hij bij vers 29. En bedenk nog steeds, hij is die onbekende God aan het uitpakken. Om de verkeerde beelden weg te doen en de goede beelden over te laten houden. Ja, denkbeelden, hè? Dus niet afgodsbeelden. Vers 29 zegt hij, wij nu die van Gods geslacht zijn, wij die uit hem voortkomen, moeten niet denken dat de godheid gelijk is aan goud, zilver of steen. Een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens. Als je dat denkt, als je denkt van ik maak een beeld en dat noem ik God, dan draai het om. Dan komt God uit ons voort. Nee, zegt Paulus, wij komen uit God voort. Dan kun je niet vervolgens zeggen, maar God komt nu ook uit mij voort. Het is of het een of het ander. God, je kunt God niet maken. Hij maakt jou. Anders was hij aan jou onderworpen. En je ziet weer sluit er aan bij de kritiek die er was op dat populaire geloof van de Grieken. Dan heeft Paulus het belangrijkste over God verteld, althans over zijn karakter. Hij heeft gecorrigeerd, hij heeft aangevuld, hij heeft bevestigd. En nu komt hij uiteindelijk tot een soort van oproep. Ik zeg een soort van, want hij zegt niet bekeer u, maar min of meer benoemt hij dat wel. Luister maar. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. Overal, ook in Athene. Dat is een universele oproep die alle mensen aangaat, welke godsdienst dan ook. Dat zij zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan alle het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Ik sla dat van die onwetendheid even over. Focus even op die oordeelsdag en de opstanding. Dat waren twee ideeën die voor de mensen eigenlijk totaal vreemd waren. God die aan het einde van de tijden een oordeelsdag mensen gaat oordelen. Nee, dat was hen niet bekend. En dan een opstanding van de doden, dat was nog vreemder. Dat hadden ze al gezegd, hè? Waar gaat het over? Kijk, die Epicureus die geloofde eigenlijk dat alles materieel was. En dood is dood. Nou, dat kom je vandaag ook tegen. Ja, dood is dood. En er is nog nooit iemand teruggekomen, zeggen ze dan nog erbij. Dus het is eigenlijk een heel bekende idee die al heel oud is. Dood is dood, dus ja, een opstanding, ga nou toch. Die Stoïcijnen geloofden nog, het lichaam kan sterven en dan gaat die ziel eruit. En die is dan vrij. Bevrijd van het slechte materiële lichaam, zoals de Grieken dachten over de materie, slecht. Eindelijk is die ziel vogeltje vrij en dan kan die heerlijk zijn gang gaan. En eeuwig gelukkig zijn als het goed is. Maar ja, een lichamelijke opstanding, dat was voor hen helemaal vreemd. Ben je eindelijk verlost van dat slechte lichaam en gaat dat lichaam ook nog een keer opstaan. Dat is natuurlijk niet handig. Dus het paste bij hen totaal niet, zeg maar, dit denkbeeld. Als Paulus nou slim was geweest, had hij het niet over die opstanding gehad, toch? Had hij ze nou net bijna te pakken, had hij ze mooi bijna aangesloten, zo, hè? En kon hij mooi zacht afronden. En dan kon hij misschien morgen nog een keer een toespraak houden. Nee, maar hij noemt wel de opstanding. En we zullen ook dat straks in een les zien, dat dat ook leerzaam is. Om niet alleen maar te noemen wat mensen beamen, maar ook daar soms radicaal tegen in te gaan. We zien als laatste van dit gedeelte de reacties van de mensen. We zien in vers 32 dat ze spotten toen ze over die opstanding hoorden. Dat ging er dus bij hen niet in. Anderen zeiden, wat meer neutraal, we zullen u hierover nog wel eens horen. Oké, goede voornemens, maar wie weet, wat komt er van terecht. Maar, vers 34, sommigen sloten zich bij hem aan en geloofden. Er was ook geloof. Gelukkig, de Heilige Geest werkte ook door deze reden van Paulus en hij werkte geloof. En misschien geldt dat wel voor elke toespraak waarin het evangelie klinkt, dat er gemengde reacties mogelijk zijn. Mensen wijzen het af. Anderen zeggen, nou, ik weet het nog niet hoor. Maar ik sta er wel voor open. En sommigen zeggen, ja, dat is wat ik altijd al zocht. Hier geloof ik in. En dan mag ook hoop uitputten dat God ook vruchten geeft van de kering, ook op deze Areopagus. Wat kunnen we hiervan leren? Allereerst zien we dat Paulus, zeg maar, in contact is met de mensen. Dat hij dus niet ergens in een hoekje gaat zitten. Dat hij zich niet terugtrekt in zijn christelijk bastion. Dat was natuurlijk helemaal nog niet in Athene. Hij was er voor de eerste keer. Maar toch, spreekwoordelijk gezien, wij kunnen ons soms ook een beetje terugtrekken, toch? In een bastion, in een kerk, in een christelijke reformatorische school of wat dan ook. En die dingen kunnen goed zijn, maar op het moment dat je je alleen maar daarin terugtrekt, dan wordt het een vesting waar uit geen contact meer met de wereld is. En dat is niet hoe God het bedoeld heeft. Paulus, hij zoekt de mensen op, hij gaat in interactie. Denk voor ons ook de opdracht vanuit het voorbeeld van Paulus. Ga ook in gesprek met mensen, zoek op waar de mensen zijn. Ik zie regelmatig ook dingen langskomen van deze gemeente, wat mooi is, zeg maar. Aankondigingen, zondag 13 mei of zo, zag ik laatst ergens blijven hangen. Een bepaald mooi thema, zeg maar, aansprekend. Dat is goed, hè? Nodig de mensen uit naar de kerk. Maar ja, hoeveel mensen zullen komen? We geloven en we hopen veel. Maar er zullen ook heel veel procent zullen niet komen. Omdat het iets is van, ja, kom naar de kerk. En ze hebben een bepaald beeld bij de kerk. En dat zal heel moeilijk veranderen. En daarom is het ook goed dat de kerk ook naar de mensen gaat. Dat je twee bewegingen hebt. Kom naar de kerk, maar de kerk moet ook zich naar de mensen bewegen. Waar zij zijn. In hun wijk. Op een manier van present zijn. Met hen in gesprek. En misschien niet eens zoveel zeggen, maar vooral dingen laten zien. Hoe je dan christen bent. En dat kan ook een vorm van apologetiek zijn. Maar heel veel mensen denken, ja, weet je, ik ga naar die kerk, ben je gek. Weet je wat die christenen allemaal gedaan hebben al die eeuwen lang. En heb je dat gehoord van het misbruik laatst in de Rooms-Katholieke kerk? En nou ja, al die denkbeelden. Dat zijn allemaal blokkades. Allemaal stenen die zij opwerpen als een muur. En ze zullen niet de stap zetten voordat die muur weg is. Dan kan het best zijn dat je met je gedrag van Christus laten zien, misschien een enkele steen uit die muur kan halen. Misschien wat meer stenen. En dat die muur langzaam, wie weet, dat die langzaam minder wordt. Dat is ook een vorm van apologetiek, van verantwoording. Alleen anders dan met rationele argumenten die muur proberen af te breken, want dat gaat soms niet. Paulus, hij zocht de mensen op en hij ging op een creatieve manier in gesprek. We zien als tweede dat hij heel goed op de hoogte was van het Athene, van zijn tijd en van de cultuur. Hij wist dat de mensen geloofden, hij wist wat ze lazen, hij wist hun levensbeschouwing. Dat wist hij. Weten wij dat? Vandaar de opdracht voor ons, wandel door het Athene van vandaag. Verdiep je in culturen, subculturen. Lees de krant. Lees ook een niet-christelijke krant. Of kijk niet-christelijke programma's. Om je te verdiepen. Lees literatuur die andere mensen lezen. En verdiep je in de vragen en de interesses van buitenkerkelijke. En daarin kun je soms zelfs sporen van waarheid vinden die je kan gebruiken. In je eigen verhaal. Ja. Ja, ik ga straks, hier ga ik wat zeggen, bij die volgende ga ik er iets over zeggen. Het derde is, Paulus, hij durft de confrontatie aan te gaan. Hij noemt Jezus, hij noemt de opstanding. En hij wist heel goed dat dat een dwaas idee was. Hij wist heel goed dat hij spot zou krijgen. Hij wist dat het risico bestond dat mensen na die redevoering, na die opstanding, zouden afhaken. En toch deed hij het. Waarom? Omdat de waarheid ook gezegd moest worden. Natuurlijk, je mag ook dingen beamen. Maar soms is het ook goed om te confronteren. Om te zeggen, nou, zo staat het wel in de Bijbel, zeg maar. En zeker als mensen het op de man af zouden vragen. Van, geloof je dat er een hel bestaat? Of geloof je dat God zus of zo is? Of geloof je, ja, waarom zou je om de hete brei heen draaien? Natuurlijk, hoe je het verpakt is belangrijk. Maar op den duur is het ook goed om de dingen gewoon open neer te leggen. Om de kaart op tafel te leggen. Dus daarom ga confrontaties niet uit de weg. Wees niet te bang om het gesprek te voeren over de vraag wie Jezus is. Uiteindelijk draait het om hem, ook bij Paulus. En wat de betekenis is van zijn leven en zijn opstanding. Drie lessen van Paulus. En we zien in die beweging, in dat bezig zijn van Paulus, zien we een dubbele beweging. We zien dat hij aansluit en dat hij bevestigt. En we zien dat hij confronteert en dat hij ook onder kritiek stelt. En dat is een dubbele beweging. En dat is eigenlijk de beweging van het evangelie. Eigenlijk zien we een ja. Paulus zegt, jullie zijn goed bezig. Jullie zijn zeer godsdienstig. En jullie vereren een onbekende God. Nou, ga zo door. Maar, dan komt het nee. Jullie kennen hem nog niet helemaal. En jullie vereren de goden op een niet goed, op een verkeerde manier. En jullie hebben verkeerde denkbeelden over God. Dat is het nee. Om vervolgens uit te komen bij het ja, wie is God dan uiteindelijk wel? De God van de Bijbel, die alles heeft gemaakt, die in Jezus naar deze aarde is gekomen, die is opgestaan, die het kwaad uit deze wereld wil helpen. Nou, even een voorbeeld, hè? Want jij vroeg van hoe kun je dat nou, zeg maar, beamen? Hoe zijn er sporen van waarheid? Nou, je kunt eenvoudig beginnen bij waarnaar mensen op zoek zijn. We hebben het bij die afgoden ook een klein beetje over gehad. Mensen zijn op zoek naar vervulling. Mensen zijn op zoek naar geluk. Mensen zijn op zoek naar waarheid. Nou, is dat verkeerd? Vervulling, geluk, waarheid, zingeving, identiteit, waardering. Is dat verkeerd? Nee. Dus daar kun je beamen en zeggen, oké, je zoekt iets goeds. Je zoekt iets wat belangrijk is. Zonder liefde kun je niet leven. Het is goed dat je liefde zoekt. Alleen heel vaak zien we dat mensen, en vaak ook wij zelf, het op een verkeerde manier zoeken. Op een verkeerde plaats, op verkeerde middelen. En dan gaat het mis. Dan zijn ze bijvoorbeeld bezig om die waardering te zoeken in hun prestaties. En dat is goed om daar ook te zeggen, nee, maar dat is denk ik geen gezonde manier. Hoe moet je het dan wel vinden? En dan kom je uiteindelijk bij dat laatste jaar, en dat heb ik met hoofdletters geschreven, want dat laatste jaar is Jezus zelf. Jezus wil je vervulling geven. Jezus zegt, ik ben de waarheid. Jezus zegt, ik ben het leven. Jezus zegt, ik geef levend water. Dus Jezus is uiteindelijk degene die ons datgene geeft waar wij naar op zoek waren. Alleen wij zochten het op een verkeerde plek, op een verkeerde manier. Maar dan was het nog niet verkeerd wat we zochten. Snap je? Je kunt mensen dus bevestigen in wat ze zoeken en wat ze doen. Alleen de manier waarop is vaak ongelukkig en loopt vaak van God weg. Paulus doet dat in 1 Korinthe 1. Hij zegt, het kruis is voor de Grieken dwaasheid en voor de Joden is het een ergernis. Nou, dat klinkt eigenlijk heel negatief. Maar vervolgens zegt hij dat het kruis uiteindelijk in Gods bedoelingen geworden is tot wijsheid. Het is de wijsheid van God en het is de kracht van God. Nou, wat zoeken Joden? Hij zegt, Joden die zoeken de kracht en Grieken zoeken wijsheid. Dus wat hij eigenlijk doet is, hij zegt, Grieken, jullie zoeken wijsheid, dat is prima. Joden, jullie zoeken kracht. Wonderen, kracht. Dat is ook goed. Alleen, Je zoekt het op een verkeerde manier. Je zoekt het in je filosofieën. En je zoekt het in allerlei wonderen en tekenen buiten Jezus om. Je zoekt het in een machtige profeet. Je zoekt het in een machtige verlosser. Buiten Jezus om. Je moet bij Jezus zijn. Maar vervolgens bevestigt hij. Jezus geeft je de ware wijsheid. Jezus geeft je werkelijk kracht. Want het kruis is de wijsheid van God en de kracht van God. En dat vind ik een prachtige beweging. Eigenlijk is dat een apologetische beweging. Bevestig wat je bij andere mensen ziet aan waarheid. Wat ook in de Bijbel staat, maar op een andere manier misschien gezegd wordt. Maar bevestig dat. Ga niet alles omver schoppen. Want het is ook niet realistisch. God heeft ook waarheid gelegd in verschillende andere religies. Daar ligt waarheid in. Ga het confronteren, maar kom uiteindelijk uit bij de persoon in wie eigenlijk alle lijnen van deze wereld samenkomen. En dat is de persoon, zoals Paulus hem noemt, één man, Jezus, de Christus. Volgens mij heb ik nog heel veel gezegd. Ik zie sommige mensen slaapvallen. Dus het is goed om het gesprek aan te gaan. Het apologetisch gesprek. Ik had via de mail wat dingen gestuurd. Daar heb ik niet heel veel reactie op gekregen. Dat geeft ook niet. Want we gaan nu gewoon eens kijken of we met onszelf, zeg maar, wat dingen op tafel kunnen leggen. Een van de bezwaren die je hoort tegen het geloof in God is dat mensen zeggen, nou bewijs dat maar eens. Hè. Jij gelooft in een God? Echt waar joh. Nou, laat maar eens zien. Ja, dan sta je er met je mond vol tanden. Toch? Iemand die dat wel eens tegen zich heeft horen zeggen? Bewijs maar dat er een God bestaat. Ja. Nou, ik zou dat niet gelijk weten, hoe ik dat aan moest pakken. Als iemand dat zo direct aan mij zou vragen. Hoe zou je dan antwoord geven? Dus het is goed om even te overleggen met elkaar. Hoe gaan we hier antwoord op geven? Hoe geven we hier antwoord op? Dus even met je buren even overleggen van hoe kunnen we dit bezwaar... Ja, hoe kunnen we daar een weerwoord op geven? Hoe kunnen we rekenschap geven van de hoop die in ons is, maar dan wel ingaan op dit bezwaar? Zijn er argumenten voor, of niet? Jullie mogen praten.
Het filmpje bijgestuurd, hè?
Ja, die van morgen. Jullie zijn eruit met elkaar. Sluitend bewijs. Sluitend bewijs gevonden. Ja. Iemand die zo even God tevoorschijn kan laten zien. Is mij nog niet gelukt. Het zou makkelijk zijn. Hè? Maar zou die dan nog God zijn? Hè? Goed, iemand die wil reageren, maakt niet uit. Kan kriskras, hoeft niet in een logische orde in te zitten. Microfoons, heb dat dan nodig?
Ik zet hem aan, hè?
Ja. Het hoeft allemaal niet doortimmerd te zijn of volgens alle wetten van de logica. Dus, het mag ook gewoon een ervaringsargument zijn. Dat je, nou, anderen? Iemand?
De vraag zoals die daar staat, zal ik maar zeggen, dat heb ik nog niet echt meegemaakt, om het zo maar even te zeggen. Maar wel gaandeweg in gesprekken met mensen. Dat je dan toch met ongelovigen aan de praat bent, om het zo maar even te zeggen.
Ja.
En dan is het inderdaad van belang om inderdaad toch ook gewoon in die zin voorzichtig met voorbeelden te komen en te kijken van hoe vind jij dat? En zo kom je dan toch tot een dialoog, zal ik maar zeggen. En dan vind ik soms best wel eens heel verrassend in een positief gesprek over het geloof kunt hebben met een ongelovige.
Ja.
En dan denk ik van, althans, die hebben wel geloof meegekregen, maar die zijn op een gegeven moment in een kerk ergens afgestompt en gezegd van, dit is niks meer van mij, want dit kan ik niet rijmen, zal ik maar zeggen.
Ja.
En dan vertel je jouw verhaal en zeg je van, maar jij bent helemaal niet zo dwingend dat je die richting op moet. Nee, ik zeg, maar dat kan ik ook niet.
Nee.
Ik zeg, dat kan nummer één. En die kan jou de richting geven en ik kan dan misschien iemand in zijn die iets jou vertelt wat er op een gegeven moment landt. Ik weet het niet, maar ik bedoel, ik kan het niet.
Ja.
En dan krijg je toch mooie gesprekken.
Dus die mensen staan er ook voor open, zeg maar, om daarover na te denken.
Ja.
Die hebben ook een zekere vloer, een verleden met geloof. Ze zijn daarvan afgedreven.
Ja. Om wat voor reden dan ook. De ene kan helemaal afgestompt worden van zijn geloof.
Ja.
Omdat hij dingen meemaakt dat je zegt van, dit kan niet van een God zijn. Dit kan niet van Jezus zijn. Alleen al de discussie of Jezus dan wel de belangrijkste is in het geheel. Sommigen die denken alleen maar aan God.
Ja.
En die kennen bij wijze van spreken Jezus nog niet eens in de zin van, maar
laat staan
de Heilige Geest.
Ja.
Och jongens, dan wordt het echt.
Dus gaandeweg in dat gesprek krijg je ook allerlei voorbeelden komen oprollen. Of die geeft de Heilige Geest kun je gebruiken.
Ja.
Ja? Ja.
En dan kan je toch leuke gesprekken gesprekken.
Ja.
Ik bedoel,
ook specifiek dan ook hierover, zeg maar, dat je ook het bestaan van God maar niet kan bewijzen, maar mensen een klein duwtje kan geven van hij bestaat wel. Of richting deze vraag ook, zeg maar. Specifiek. Ja,
niet zo expliciet als hier staat.
Niet dat je daar uiteindelijk daar een antwoord op kan geven, maar wel.
Dingen die je hebt meegemaakt
zijn
ook.
Ja, het getuigenis van jezelf. Ja. Ja, achteraan. Christine.
Nou, dat is net wat jij zegt ook. Ik spreek heel veel mensen die niet geloven of niet willen. En ook mensen die een beetje zitten te porren, zeg maar, voor de lol. Hè, een beetje zitten die hennen uit te lokken. Ja. En ik vind dat prima, ik vind het wel leuk. Maar het hangt er een beetje vanaf wie je het vraagt en wanneer enzovoort. Ja. Maar ik heb inderdaad ook wel eens. Ik heb gemerkt dat mensen het wel bijzonder vinden als je je openstelt. Dus bijvoorbeeld bij zo'n vraag heb ik wel eens verteld dat het in mijn huwelijk heel slecht ging. Heel slecht. En dat ik toen echt absurd veel bewust ben gaan bidden. En mijn man ook, die gelooft niet, of tenminste, laten we zeggen niet, hem zegenen. En daar gewoon heel bewust mee bezig ben geweest. En dat het echt beter ging. Ja, dan hebben die mensen ook zoiets van, tuurlijk, toevallig, of weet ik het wat. Mm. Maar goed, dan laat ik het daar maar bij. Maar dan merk ik wel dat ze het sowieso bijzonder vinden dat je zoiets vertelt. Want ik ga meestal naar een muziekcafé, dus dat is een beetje een bepaalde sfeer.
Ja.
Maar als je dan zoiets vertelt, dan hebben ze wel zoiets van, bijzonder.
Ja.
Dus ik heb wel, vaak komen mensen er wel op terug, van hoe gaat het dan verder? Ja. En, dus dat vind ik wel leuk.
Dus ook vanuit de getuigende houding van hoe heeft God uiteindelijk je geholpen of hoe heeft hij gewerkt in je leven, zie je dat mensen er in ieder geval over nadenken en dat ze er niet op afknappen. Maar
ja, toch, soms dan is het in eerste instantie al een beetje en dan verdwijnen ze, maar dan toch ja. Na, weet ik veel, een andere keer of zo, dan komen ze toch wel vaak op terug.
Ja.
Of dan vertellen zij zelf iets wat ze meegemaakt hebben of weet ik wat. En na zoveel keer kan je dan zeggen van nou, ik bid voor je. En dan, ja, dat vinden ze toch wel mooi of zo, wat het dan ook verder doet. Maar,
ja. Mooi. Het is inderdaad ook de manier om te vertellen hoe God krachtig in je leven heeft gewerkt. Of hoe hij in ieder geval aanwezig is en hoe hij je helpt. Het kan een manier zijn om, nou niet hem te bewijzen, maar mensen op zijn minst erover na te laten denken van oké, hij heeft het bij Christine zo gedaan, waarom zouden we mij niet kunnen, zeg maar. Kan een steentje uit die muur worden weggenomen? Waardoor die muur wat wankeler wordt. Anderen? Een wegje? Ja, jullie waren allebei tegelijk ongeveer, maar we hanteren het principe vrouwen gaan voor.
Ja, ik vind het altijd wel heel erg moeilijk. Ik heb met mijn broertje wel eens gesprekken. En die heeft twee studies tegelijk gedaan. En die kent echt alle details van elke wereldreligie die er bestaat. Ja. En ja, daar kun je niet eens beginnen aan een argument. Want dan heeft hij al tien
antwoorden. Hij weet het antwoord
al. Ja. Dus ik vind het wel lastig hoor. Om dan inhoudelijk daar dan met de Bijbel erbij of zo daar dan argument voor te vinden.
Je staat al op 5-0 achterstand voor je gevoel.
Ja.
Of voordat je begint.
Ja.
Dat is dan lastig tegen een aanboksen, zeg maar. Ja. Dat is ook een eerlijke inbreng van je. Van ja. Soms lijkt het niet of je er tegenop kan boksen. Hè? En kijk, weet je, het is wel belangrijk om ook onderscheid te maken tussen verschillende soorten twijfel. Hè? Want dit is eigenlijk een soort twijfelachtige vraag van mensen die aan het geloven gaan twijfelen. Zonder dat ze er ooit misschien in hebben geloofd, maar in ieder geval daar kritische vragen bij stellen. En je hebt verschillende soorten twijfel. Wim Rietkerk die beschrijft zeg maar drie soorten twijfel, namelijk verstandstwijfel, wilstwijfel en gevoelstwijfel. Een verstandstwijfel, dat zijn intellectuele argumenten, dat mensen denken van ja, ik krijg dat niet rond hoor. God die zomaar een wereld schept, ik snap dat echt niet, ik krijg het gewoon niet voor elkaar. Ik krijg die wereld niet rond in mijn hoofd, zeg maar. Dat is een intellectueel iets. En daar moet je ook met intellectuele argumenten op ingaan. Dat wil niet zeggen dat je het ook allemaal weg kan nemen. Maar dan moet je ook op die manier bestrijden. Het tweede soort twijfel is wilstwijfel. En dat is eigenlijk, wordt het vaak gevoerd met verstandelijke argumenten. Maar wat eronder vaak zit is de onwil om uiteindelijk tot God te bekeren. Of de onwil om God te dienen. En dat is wel goed om daarvan bewust te zijn. Hè? Ik weet niet of dat bij je broertje is zo. Maar heel veel mensen die een heel arsenaal aan argumenten tegen God hebben, daaronder zit vaak gewoon onwil. Want ze merken heel goed, als ik in God ga geloven, dan vraagt hij ook iets van me, dat ik mijn leven aan hem overgeef. En ik heb een prima leven nu. Dat is wilstwijfel. En je ziet dat Jezus op verschillende manieren in de Bijbel ook met die twijfels omgaat. Op verstandstwijfel gaat hij eerlijk in. Als mensen vragen stellen, en dat is uit oprechte interesse. Als ze vragen, hoe moet ik het eeuwige leven werven? Dan gaat hij echt over in gesprek, zeg maar. Even los of dat een verstandstwijfel is. Maar Jezus proeft de intentie. En dan gaat hij in gesprek. Als hij merkt bij de fariseeën bijvoorbeeld dat ze niet willen. En dan is hij er ook scherp in, zeg maar. Dan wil hij dat ook blootleggen. En dan gaat hij uiteindelijk niet op alle intellectuele vragen in. Dan stelt hij soms gewoon een weervraag. En als ze zeggen, wij durven het niet te zeggen. Dan stopt voor hem ook de discussie. Want hij merkt, het gaat om het wilsniveau. En het derde soort twijfel is gevoelstwijfel. En dat kan zijn, nou, er staat van de discipelen dat ze het van blijdschap niet kunnen geloven. Ze hebben net het trauma meegemaakt dat Jezus voor hun ogen gekruisigd is. Ze hebben hem begraven zien worden. En nu staat hij in één keer levende lijven voor. En dat krijgen ze niet rond. Gevoelsmatig. He? Dat is gevoelstwijfel. Dat je gewoon niet het kan geloven. Want ja, je bent er gewoon persoonlijk niet klaar voor, zeg maar. En daarmee gaat Jezus ook heel mild om. Misschien was het bij Thomas ook wel een soort gevoelstwijfel dat hij het ook niet rond kon krijgen. Verstandelijk en gevoelsmatig kan vaak samengaan. En God gaat daar mild mee om. Denk aan Elia die in die woestijn zit, depressief, hoe het ook is. En God gaat er heel pastoraal mee om en geeft hem eten, geeft hem rust. En uiteindelijk komt hij weer bij hem terug. Soms is dat ook de manier om mensen te benaderen, om ze vooral ruimte te geven. En om ruimte voor verwerking te geven in plaats van allerlei intellectuele argumenten op dat gevoel neer te gooien, dat werkt niet. Maar goed, dat is even als intermezzo. Van uit welke bron komt de twijfel voort of de vraag? Maar u had nog een opmerking.
Ik heb een vraag. Bewijs me dat God bestaat. Maar is het iets, is het een erg aangrijp? Dan mijn oom die verloor 2 kinderen en zijn vrouw, die bedronken.
Ja.
En dan moet je maar eens zien, zeggen God bestaat. Maar, dat kun je de hele week wel over praten.
Dat is ook na zo'n verlies de vraag of je dat moet gaan doen. Of je, hè? Of je dat moet gaan bewijzen of zo.
Ja, bewijs met de stelling dat dan
komen. Ja, ja. Precies, maar dat plaats ik even breder in het kader van hoe moet je überhaupt dan daarmee omgaan? Wat is de beste houding daarin? Moet je überhaupt heel veel gaan praten? Dat lukt niet, nee. Menselijk gezien, en dat is ook, klinkt ook niet wijs, zeg maar. De vrienden van Job, die waren een week stil. Dus misschien is dat de beste houding, zeg maar. En natuurlijk wil je een woord van troost misschien meegeven. Ja.
Ja.
Ja, precies. Ja. Ik snap wat u bedoelt. Als er iets goeds gebeurt, of als je een getuigenis kan geven uit je leven, dan kun je dat makkelijker aanvoeren dan een antwoord geven op slechte, kwade gebeurtenissen, zeg maar. Zeker met deze. Ja. Bedankt. Ik heb er geen antwoord op.
Nee.
Geen goed antwoord, laat ik het zo zeggen. Geen sluitend antwoord. Ja, God bewijzen. Ik zou zelf aan zo'n persoon vragen van, ja, wat bedoel je met bewijzen? Hoezo bewijzen? Bijvoorbeeld de liefde tussen man en vrouw. De liefde die mijn vrouw voor mij heeft en ik voor haar. Kan ik dat bewijzen? Ja, ik kan een bloemetje geven of ik kan een cadeautje geven als bewijs van mijn liefde. Maar kan ook gewoon een bloemetje geven zonder dat ik iemand lief heb. Is dat een bewijs? Kun je liefde aantonen? Kun je dat present stellen en zeggen, nou, hier heb je mijn liefde voor mevrouw. Lukt maar niet. Nee. Kun je bewijzen dat Napoleon heeft bestaan? Even een heel andere tak van sport. Ja, nee, er zijn bronnen. Oké, moet je bronnen geloven? Kun je hem uit de dood terughalen? Bewijzen dat hij heeft bestaan? Was je erbij? Dus er zijn in het leven allerlei manieren waarop wij eigenlijk geen dingen kunnen bewijzen. En vaak hebben we er ook geen behoefte aan. Heb je de behoefte eraan om te weten dat Napoleon bestaat, of je liefde te bewijzen, of te bewijzen wat je vanmorgen gegeten hebt? Wij nemen dat aan. Wij gaan daarop af, op het getuigenis van anderen. Zeg maar, er zijn geen harde bewijzen voor het bestaan van God. Niet op een natuurkundige manier, dat we een experiment kunnen aanvoeren, en dat nog een keer kunnen uitvoeren, en nog een keer, en dan elke keer zeggen, ja, positief, God bestaat. Want dan zou God een natuurkundig object zijn, dat je ergens in een laboratorium kan onderzoeken. En dat is hij helaas niet in zijn wezen. Per definitie is hij geen object. Maar is hij een subject verheven boven onze onderzoeken. Jolanda?
Ja, ik heb heel vaak inderdaad wel het bewijzen en erover willen praten. Maar soms is het ook wel eens dat mensen tegen mij zeggen van, ik weet niet wat het is, maar de manier hoe ik in het leven sta, ze zeggen van, het is soms een beetje jaloersmakend, zo van, je wordt zo blij als je praat over dingen en het er zijn en proberen die liefde uit te stralen. Net zoals bijvoorbeeld met mijn werk, dat mijn baas op een gegeven moment zegt van, ik weet niet wat dat is, ik kan er de vinger niet op leggen, maar hoe dat je bent, is het een bewijs? Zijn zoals je bent, denk ik.
Mm-hmm.
En daarmee dankbaar zijn dat wij hem kennen.
Ja,
denk ik.
Is het een bewijs? Het is het effect van Gods geest, de vrucht van de geest is blijdschap.
Mm-mm.
Het is een spoor van God in je leven, een levensspoor, niet ja. een doodspoor.
Ja.
Maar daarmee kunnen we nog niet zeggen, nou, die blijdschap, ja, dan hebben we God helemaal verklaard. Of dan, dat wil ik ook niet zeggen.
Mm-mm.
Maar het is wel een spoor inderdaad, dat ja. mensen op het spoor kan brengen.
Ja.
Van God die blijdschap geeft. En zeker ook als je het hebt over, zeg maar dat je ook blij bent, hè, zoals Paulus zegt, verblijd u in alle dingen. Dat je ook die blijdschap hebt als het moeilijk is, zeg maar. Dwars tegen omstandigheden in. Dat vinden mensen ook vaak nog onverklaarbaar. Dat ze denken van ja, ben jij blij? Ben jij zo geduldig? Hoe kan dat nou? Ik zou nu woedend zijn of super terneergeslagen of nou, wat dan ook. En dat dat een soort bovennatuurlijk iets is, ja, daar gaan mensen vaak ook over nadenken. Bedankt, dat is mooi. Geen bewijs, maar wel een spoor. Hè? En ik denk dat je ook op dit spoor inderdaad kan zeggen van ik kan het niet bewijzen, maar dat hoeft ook niet. Ik kan wel gronden geven, ik kan wel aanwijzingen aanvoeren die uiteindelijk het bestaan van God aannemelijk maken. En dat is een andere manier van spreken. Aannemelijk, dat God bestaat.